verzachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 40 en daarvan de verse 1, 5 en 7. Psalm 40, de verse 1, 5 en 7.
Yeah.
schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het Oude Testament, het boek Esther en daarvan het derde hoofdstuk nog vooraf, de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit het boek Esther en daarvan het derde hoofdstuk. Na deze geschiedenissen maakte de koning Ahasveros Haman grote zoon van Hamadatha de Agagiet en hij verhoogde hem en hij zette zijn stoel boven al de vorsten die bij hem waren. En al de knechten des konings die in de poort des konings waren neigden en bogen zich neder voor Haman, want de koning had alzo van hem bevolen. Maar Mordechai neigde zich niet en boog zich niet neder. Toen zeiden de knechten des konings die in de poort des konings waren tot Mordechai, waarom overtreedt gij het des konings gebod? En het geschiedde nu toen zij dit van dag af dag tot hem zeiden, en hij naar hen niet hoorde, zo gaven zij het Haman te kennen, opdat zij zagen of de woorden van Mordechai bestaan zouden, want hij had hun te kennen gegeven dat hij een Jood was. Toen Haman zag dat Mordechai zich niet neigde, nog zich voor hem nederboog, zo werd Haman vervuld met grimmigheid. Doch hij veracht in zijn ogen dat hij aan Mordechai alleen de hand zou slaan, want men had hem het volk van Mordechai aangewezen. Maar Haman zocht al de Joden die in het ganse koninkrijk van Ahasveros waren, namelijk het volk van Mordechai, te verdelgen. En in de eerste maand, deze is de maand Nisan, in het 12e jaar van de koning Ahasveros wierp men het pur, dat is het lot, voor Hamans aangezicht van dag tot dag en van maand tot maand tot de 12e maand toe, deze is de maand Adar. Want Haman had tot de koning Ahasveros gezegd, er is één volk verstrooid en verdeeld onder de volken in al uw landschappen, uw koninkrijks. En hun wetten zijn verscheiden van de wetten aller volken, ook doen zij des konings wetten niet. Daarom is het de koning niet oorbaar hen te laten blijven. Indien het de koning goeddunkt, laat er geschreven worden dat men hen verdoe, zo zal ik 10.000 talenten zilver opwegen in de handen dergenen die het werk doen, om in des konings schatten te brengen. Toen trok de koning zijn ring van zijn hand en hij gaf hem Haman, de zoon van Hamadatha, de Agagiet, der Joden tegenpartijder. En de koning zeide tot Haman, dat zilver zij u geschonken, ook dat volk om daarmee te doen, nadat het goed is in uw ogen. Toen werden de schrijvers des konings geroepen in de eerste maand op de 13e dag derzelve. En er werd geschreven naar alles wat Haman beval aan de stadhouders des konings en aan de landvoogden die over elk landschap waren en aan de vorsten van elk volk, elk landschap naar zijn schrift en elk volk naar zijn spraak. En er werd geschreven in de naam van de koning Ahasveros en het werd met des konings ring verzegeld. En de brieven nu werden gezonden door de hand der lopers tot al de landschappen des konings, dat men zou verdelgen, doden en verdoen al de Joden van de jonge tot de oude toe en de kleine kinderen en de vrouwen op één dag op de 13e der 12e maand, deze is de maand Adar, en dat men hun buit zou roven. En de inhoud van het schrift was dat er een wet zou gegeven worden in alle landschappen openbaar dat aan alle volken dat zij tegen dezelfde dag zouden gereed zijn. En de lopers gingen uit voortgedrongen zijnde door het woord des konings en de wet werd uitgegeven in de burcht Susan. En de koning en Haman zaten en dronken, doch de stad Susan was verward. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, dat gij ook deze avond uw Heilige Geest in onze harten zou openbaren. Opdat ook de geheimenissen van uw woord zouden mogen worden verklaard, toegepast in de tijd waarin we leven. Heere, want Ahasveros, koningin Esther, Mordechai zijn reeds uit de tijd, Haman. En ze zijn afgereisd naar de eeuwige rampzaligheid of naar de eeuwige heerlijkheid. Waar wij van geloven op grond van uw woord dat Mordechai en Esther zijn afgereisd naar Immanuels land. Lieve Heere, gij maakt onderscheid waar het niet is. Gij die een God der Joden zijt, maar ook een God der heidenen. En gij hebt uw volk in ballingschap niet verlaten. Ook ten spijt van de boze plannen van Haman, ten spijt van de boze plannen om uw knecht Daniël het leven te benemen. Het is alles tegen de Heere en zijn gezalfde gebleken. Want het is een strijd tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. Dat we het mochten zien, Heer. En zelfs in het leven van uw knecht Job. Het ging om de strijd tussen de slang en tussen Christus. Tussen de duivel en Christus. En daar kan zelfs uw volk toevallen, zoals de drie vrienden van Job, in dienst van de duivel. O Heere, dat we het mochten verstaan en dat de zonne der gerechtigheid over ons op mogen gaan. Want het is een wonder als we niet betoverd zijn en als we niet betoverd worden. Het is een wonder van uw almachtige genade als gij ons houdt in de leer van Christus. En als we getrouw mogen zijn in de getrouwheid van onze getrouwe zaligmaker. Want als we op onszelf zien, Heere, 1000 doden, 1000 angsten kwellen ons angstvalliger. Wij zijn niet opgewassen tegen die grote menigte, o Heere. En ons land is volgende dezelfde moordspelonken. Kerk en volk zijn van u afgeweken, ja wij en onze vaderen tevens. Maar wat zult gij dan doen met uw grote naam, Heere? Staat er nog eens over op? En kom gij ten oordeel, opdat uw volk zich in u zou mogen verblijden, als ze uw oordelen zien, en als ze de vijanden van Christus teniet gedaan zien worden, door uw almachtige hand en door uw uitgestrekte arm. Gij hebt toch ook uw volk van de overheersing, van die boze varen overlost, hen leidende uit het diensthuis der Egypte. Uit het diensthuis der zonde, Heere, mocht er ook nog een geestelijke exodus plaatsvinden op, door uw woord en geest, op de prediking van uw woord, opdat uw koninkrijk mogen worden uitgebreid tot aan de verste grenzen. Heere, mocht gij u met name uw volk gedenken buiten de lege plaats, het zijn er niet veel. Maar gij zoekt geen meerderheid van mensen, ook niet onder uw volk, want gij zijt de meerderheid en gij zijt met uw volk, dus zijn we in de meerderheid. Heere, dat we al zo in dat geloof mogen staan en blijven staan, in de volharding van onze zaligmaker Jezus Christus. En dat alle mond gestopt wordt, opdat de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Heere, het is nog het heden der genade, gij gaat nog door om uw koninkrijk uit te breiden. En dat heeft ons wat te zeggen. We leven in het laatste der dagen. Nochtans brengt gij ze toe uit alle windstreken der aarde. En waar wij het verwachten is het niet. Maar gij brengt ze toe. En straks zult gij uw kerk de Vader voorstellen. Zie ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt ze uit de heidenen gehaald en gij hebt ze tot uw kinderen gemaakt. Omdat ze u van eeuwigheid geschonken waren, eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel. En de einde der aarde tot uw bezitting. Heere, dat we er nog eens van wat mogen zien in onze dagen. Het werk wat gij werkt, ten spijt van de boze plannen en van die duivelse Haman, ten spijt van al die booswichten, ten tijde van de regering Darius. Het is te lezen door uw ganse woord. En zowel het rijk van Christus als het rijk van de duivel. Tegen elkander strijdende maar. Overwonnen door hem. Die onze overwinnaar is. En wie in wien wij overwinnaar zijn. Als wij door het geloof in hem bevonden worden tot lof en prijs. En van u nooit genoeg volprezen naam. Heren, maar dat we zouden beseffen. Aan welke zijde we strijden. Of dat we voeding geven aan het rijk van de antichrist met al onze mooie vrome woorden. Of dat we voor uw zaak strijden. In uw naam, door u geroepen zoals gij Daniel gesteld had voor het aangezicht van koning Darius. Om te strijden voor de zaak van Christus. En zoals gij koningin Esther gesteld hebt voor het aangezicht van koning Ahasveras om te strijden. Voor de zaak van Christus en ook Mordechai. Lieve heren, mogen er in onze dagen nog Mordechais gevonden worden. Het lijkt er niet op. Alles is stil. De herders zijn stomme honden die niet bassen kunnen. Gij zegt het zelf in uw woord. Wat een oordelen. Wat een ontzaglijke oordelen. Als er geen profetie meer gehoord wordt, dan wordt het volk ontbloot. Wat zult gij dan doen met uw grote naam? Heren, staat er nog eens over op. En mocht gij nog mannetjes uit het stof verwekken, arbeiders uitstoten in uw wijngaard, het volk der Joden tot bekering brengen, we bidden het u in Jezus' naam. Amen. Geliefde, wat we hebben opgelezen uit dat boek Esther, wat hebben we eigenlijk opgelezen uit dat zesde hoofdstuk van Daniel vanmorgen. Het gaat om dezelfde zaak, het gaat om dezelfde strijd. Het is de strijd tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. Kom je altijd terug, dat vind je op elke plaats van Gods woord. De strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. Verzegeld in de moederbelofte. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermozzelen, maar gij zult het de verzenen vermozzelen. En dat is door heel de schrift openbaar en vervuld geworden. En dat wordt tot op de dag van vandaag vervuld. Want God gaat door. En hij zal zijn almacht tonen. Ook al lijkt de duivel te regeren, en dat leek ook zo toen Haman die boze plannen maakte omdat hij vergramd was op Mordechai. Hij werd met grimmigheid vervuld, zoals we dat ook vanmorgen hebben opgelezen. En van die booswichten, die stadhouderlijke booswichten en die twee vorsten die vervuld werden met nijdigheid en afgunst om Daniel te vermoorden. Want daar ging het om. En met Daniel zijn volk. Want daar ligt nog een hele materie wat hier eigenlijk nog meer openbaar komt. Waarmee die vorsten, die 120 stadhouders vervuld waren, plus die twee vorsten, daar was Haman mee vervuld. Haman stond in dienst van de duivel. En koning Ahasveros die veinst daarmee mee. Was ook een heidens koning natuurlijk. Darius was ook een heidens koning, Nebukadnezar. Hè? Maar toch hebt een heere in dat Babylonische Rijk nog wonderen verricht. Ja, want uiteindelijk viel Ahasveros aan de zijde Gods, aan de zijde der Joden. Toen zag hij zijn dwaasheid in, wat hij gedaan had. Waarin hij had toegestemd in die massacre, in die genocide. Om dat volk der Joden uit te roeien. Vanwege de haat. Vanwege de gramschap. Waarmee Haman, die boze Haman, vervuld is geworden. En we weten dat de geschiedenis, kinderen, je weet toch de geschiedenis, hè, van koningin Esther. Hoe dat mensje, ik noem het maar een mensje, hoe dat zwakke mensje daar gestaan heeft in de bressen, in de geslagen bressen. Ja, in onze dagen staat er ook geen man in de bressen.
Nee.
Er zijn geen Daniels meer, hè, met een voortreffelijke geest. Heb God aan zijn volk niet meer. Is betoverd. Van der haarwortels tot hun tenen toe. Gods volk wat zich nog in de Babylonische kerken bevindt, in de Refo-kerken, is betoverd van A tot Z. Hier en dan hoor je nog eens een geluidje, maar daar neemt God geen genoegen mee. We hebben het u zo dikwijls gepreekt. Eli, die nam een halve maatregel. Hij stak wel zijn waarschuwende vinger op, maar daar bleef het bij. Hij paste de tucht niet toe. Daar is God grotelijks over vergramd, ook in onze dagen. En als hij nou beseft, we hebben het vanmorgen gehad over die SGP, maar die zal God in die eeuwige leeuwenkuil werpen. Want ze doen niks anders als het levende kind helpen te vervolgen. Dat zijn christenvervolgers. En die dominees met hen. Want daar gaat het maar om. Hè. Als hij half om half, hè, dat zag hij in de oorlog, de NSB. Die stond aan de zijde van Nazi-Duitsland. Nou, daar is de hele Refodom is ermee vervuld met diezelfde NSB-geest. Met diezelfde geest uit de afgrond. Dus de geest van lafaarden en landverraders. Waar is dat geuzenbloed gebleven in onze dagen? En dan nou bedoel ik niet om de hel te spelen hoor. Nee, nee. Want onder die geuzen waren natuurlijk ook, hè, van die grootsprekers. Nee, nee. Ik bedoel die geest waar die godvrezende geuzen zich hebben bij aangesloten bij die geest van prins Willem van Oranje. De vader des vaderlands. Dat geslacht is uitgestorven. Dat is er niet meer. Het wordt natuurlijk in onze dagen, ja, we leven in een droomwereld, mensen. En als je in die droomwereld wil leven, als God je erin laat, dat is een bewijs van je eeuwige verdoemenis. Want het is niet om het even hoor, aan welke kant dat je strijdt. Of aan welke kant dat je veinst. Nee, nee. Verkeer je nog in het koninkrijk der duisternis, of ben je overgezet in het koninkrijk van eeuwig licht? Maar dat heeft wat te betekenen hoor. Want God bekeert geen enkel mens om bekeerd te zijn. Ik kom veel mensen tegen en zeker dat is natuurlijk door die leer van de afscheiding. Is dat natuurlijk, zeg maar, ingekankerd moet ik wel zeggen. Ik heb er geen ander woord voor. Dan roemt men in het niks zijn, zogenaamd natuurlijk. Dan roemt men, dan zegt men, hè, dan praat men over schuld en over zonde. Arme zondaar, groot schuldenaar. Maar ondertussen gebeurt er niks. Ik heb pas geschreven dat er kerken zijn die ijzig rechtzinnig acteren. Want het zijn maar acteurs hoor in onze dagen. Maar zich toch niet bekeren. Nou dat, dan, daar kom je achter. Daar kom je achter. Als je ermee speelt, zelfs met tranen, dan zal je erachter komen dat God een God des gerichts is. Want kijk, als je die huidige kerken nog de handen boven het hoofd houdt, zoals de Joden gedaan hebben, des Heren Tempel is deze. En op zich was dat nog waar, dat was niet een heidense tempel, dat was Gods tempel. Maar ze hadden er een afgodstempel van gemaakt. Een valse leer ingevoerd. En geen tucht werd er over uitgesproken nog gehandhaafd. He? Het gewone volk was vervloekt omdat die de wet niet kende. Hun kende de wet. Maar weet je wat de Heer Jezus zegt? Gij die de wet door de bestellingen der engelen, door Mozes hebt ontvangen. En gij doet de wet niet. Gij die roemt op de wet. En dat is in alle tijden zo geweest, geliefde, waar Gods knechten niet meer van Gods wegen gesteld worden in de bressen van land en volk. Daar komt een valse leer, daar wordt de kerk afvallig, daar wordt het volk afvallig, daar gaat alles ten gronde. Daar heeft de Heere zich zijn handen van afgetrokken. En als hij nog beweert, hè, als je kinderen Dan ben je nog blij dat ze onder het woord verkeren. Dus je bent blij dat ze voor de eeuwigheid bedrogen worden. Daar ben je blij mee. Want dat worden ze. Ze worden in de kerk, want we hebben het vanochtend gehad over die politieke veinzerij, leugenachtigheid, dubbelbesluiten. Maar in de kerk wordt precies hetzelfde gedaan en dat is nog veel erger. Dat is nog veel erger. Iedereen, elke leraar, dominee die in de huidige kerken verkeert, heeft gebogen voor die valse kerkreglementen. Weet je wie er mee in de schuld kwam? Dominee Pauwen. Ik ben geen Pauwiaan, ik ben een christen. Maar dominee Pauwen kwam er mee in de schuld. Ik heb het pas nog eens gelezen. En mijn ziel werd ontroerd. Waarom? Omdat hij gesteld werd in de getrouwheid van Christus, net als Daniel. En toen moest hij een attestatie schrijven over leden die midden in de wereld leven. Hij zegt, ik ken het niet. En toen kwam de kerksynode naar Veel Bombari en die zeggen, nou dan nemen wij die verantwoordelijkheid. Namelijk Pauwen zegt, ik kan het niet doen, wat is de verantwoordelijkheid van de kerkenraad? Koning, de Belgische koning, die heeft een paar dagen koning afgeweest, want hij kon niet de abortuswet ondertekenen. Dat is eigenlijk heel vals. Want hij onttrok zich van zijn verantwoordelijkheid. Hij had moeten zeggen, ik blijf koning, maar die abortuswet wordt niet ondertekend. Nee. Dan hadden ze hem misschien wel afgezet. Dan hadden ze hem misschien wel in de Noordzee gegooid. Nou, Daniel zegt, hier sta ik met Luther, ik kan niet anders. Maar ik zal die wet van Meden en Persen, die door list, duivels, list en bedrog, door de koning ondertekend is. Die koning was in de strik gevallen. Eigenlijk, Ahasveros was er nog veel meer schuldig aan als Darius. Want bij Darius kwamen die 120 stadhouders en die vorsten met hele mooie vleiende praat. O koning, leef in eeuwigheid. Nou ja, daar staan nou de websites vol van. O dominees, leef in eeuwigheid. En het is allemaal afgoderij van verrot domineesvlees. Terwijl de Heer daartoe niet roept. Nou, daar roept de Heer niet toe. Gij zult mijn getuige zijn. Gij zijt het zout der aarde. Gij. We hebben uiteindelijk die reformatoren heel niet nodig. Calvijn, Luther, ken ik niet. Jezus ken ik. Ja, dat zei zelfs die man die van de duivel beschokt was. Ten tijde van Paulus' zendingsreizen. Want als het erover gaat, geliefde, dan hebben we geen enkele oudvader nodig. Als hij dat denkt, en dat wordt in onze dagen, dan zeggen ze, ja, ze spreken nog dat ze gestorven zijn, het is nog waar ook. Maar weet je hoe ze gehanteerd worden? Als totempalen. Als pilaarheiligen. Afgoderij. Gouden kalverendienst is het. Meer niet hoor. Het is gewoon meer niet. Nee. Laat die vaders maar. Want daar zorgt de goddelijke voorzienigheid wel voor. Dat je ze onder ogen krijgt of niet. Daar zorgt de goddelijke voorzienigheid wel voor. Daar heeft God niet al die propagandeurs... Die kijkdoospropagandeurs voor nodig in onze dagen. Dat is allemaal afval, stinkende afgoderij is dat. Daniel stond voor God. Mordechai stond voor God. Koningin Esther stond voor God. Ze vreesden God, wil ik dan maar zeggen. En ze hadden een hoog ambt van de Heere ontvangen. Mordechai nog niet, maar later wordt Mordechai ook verhoogd. En dan moet die Haman voor het paard uitlopen. Die mij eren zal ik eren, maar die mij versmaden zullen liggen geacht worden mensen. En dat gaat de Heer ook met die SGP en dat Reformatorisch Dagblad doen. En ook met de Revokerken en met alle die erin wonen. Die zal de Heer tot de hel toe vernederen. Want als hij daarin blijft veinzen, als je eigen niet over hebt voor de zaak van Christus. Als je de Heer Jezus het maar uit laat zoeken buiten de lege plaats, om het nou maar eens menselijk te zeggen. Dan zal de Heer je weten te vinden. Als je die niet bijbels vrijmaakt en als hij buigt voor die wetten die nu gesteld worden. Ja. En als er één stem opgaat, we hebben het gezien bij dominee Van Andel. De hele hel die viel er overheen, maar dominee Van Andel die bleek geen Mordechai te zijn, want hij heeft het nooit herhaald. Hij heeft het nooit publiek herhaald, wat ik geschreven heb, heb ik geschreven, dus dat zeg ik nog. Ja, dat wordt nou geveinsdelijk beweerd dat hij dat nog zegt, maar dat is niet waar, dat is een leugen. Daar neemt God geen genoegen mee. Je staat voor God of je staat voor de duivel. Eén van tweeën. En als hij voor God staat, zelfs Pilatus zei het. Wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. Nou, hij was waar. Het was waar. Deze is de koning der Joden. Nee, dat hij gezegd heeft. Nee, zegt Pilatus, wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. En tegenwoordig zijn ze zo bang als de hazen. Maar weet je waar dat een bewijs van is? Dat je nog dik onder de wet verkeert. Want in de liefde is geen vrees. Nee, dan hoef je eigenlijk niet 6 weken ziek te melden. Dat is allemaal onzin. Dat is allemaal onzin. Daar geeft God nog geen kwartie voor. Nee. Want uw kracht zij gelijk uw dagen. We hebben het met Mozes gezien. De Heer had hem tot zijn knecht gemaakt. En hij is tot zijn dood toe even krachtig gebleven als toen hij jong was. Kan Gods volk dan niet zwak zijn? Ja, juist. Juist. Mozes leefde niet door zijn eigen kracht. Paulus zegt, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dan kan het zijn, volk van God, dat je je eigen voort moest slepen. Omdat je geen kracht hebt in jezelf. We lezen het ook van Daniel. Er werd geen kracht. Hij viel op de grond. Er werd geen kracht meer in hem over. Er was geen kracht meer in hem overgebleven. Johannes op Patmos viel krachteloos op de grond. Dat zijn de helden gods. Ja. Want de Heere legde zijn rechterhand op hem. Vrees niet. Ja. Zo wordt Gods volk versterkt. Daar haalt Gods volk, daar ontleent Gods volk hun kracht uit. Uit die sterke held. Uit die gezegende Heere Jezus Christus. Het wordt niet verstaan in onze dagen. Vlees en geest wordt niet onderscheiden meer. Nee. Maar als je dat niet kent, ben je nog onder de wet. Want als je onder de genade bent, kan je vlees en geest onderscheiden. Alles naar de mate des geloofs, jawel. Maar dan krijg je toch een blik bij God vandaan. Hoor. Dat zal ik je echt wel vertellen. En dan krijg je ook een mond bij God vandaan. En als je het maar half om half doet, dan geef je zelf wel blijk aan welke kant je strijdt. Want dat zijn valse oogmerken. Daar neemt God geen genoegen mee. De Heere kijkt naar je oogmerk. Dan kan een kind van God heel weinig doen, maar toch volkomen. En een huichelaar die doet veel meer. En toch neemt de Heer het niet aan. Omdat het uit ongelovige oogmerk. Om wat te zijn. Nou, Daniel hoefde niks te zijn. Want zijn leven. Die stelde die veil. Voor de ere gods. Net als Mordechai. Die mensen die waren al aan de wet gestorven. Die konden met Paulus zeggen. Ik leef toch niet meer ik. En daarom mocht Mordechai staan in de kracht van Christus. In die poort des konings. Hij boog niet voor Haman. Nee. Kan Gods volk daar niet in vallen? Nou, Gods volk valt niet in de zonde om voor het beest te buigen. Als hij dat denkt, dan maakt hij wel een dodelijke vergissing. Daar bewaart de Heer zijn volk voor onnatuurlijke zonden. En daar behoort ook de aanbidding van het beest bij. Nou, er zijn al massa reformatorische kerkmensen die aanbidden het beest. En daar is geen kerk van uitgezonden toe. Want het zijn allemaal zoutpilarenkerken geworden. Net als de vrouw van Lot. Die keerde zich om naar Sodom. En het zat niet in dat omkeren, maar het zat in de ongehoorzaamheid tegen Gods bevel. De SGP doet niet anders dan omkeren. Omkeren naar het Sodom en Gomorra van vandaag. Nou, dat is een hele zoutpilarenpartij geworden. Om er niet over die afvallige rest te spreken. Maar dat is een verloren zaak. Dat komt nooit meer goed. Nee. Dat komt nooit meer goed. En zo zijn de refo-kerken. Want de refo-kerken staan er nog zelfs schuldig aan. Aan die verraderlijke houding van de SGP. Daarom zijn die refo-kerken ook zoutpilarenkerken. Daar gaat niks meer van uit. Dat blijft staan zoals het staat. Maar er zit geen leven meer in. Nee. Het is tastbaar, hoorbaar, tastbaar en zichtbaar. Maar Daniel stond voor het aangezicht des konings in de standvastigheid des geloofs. En wat gaan ze met die man doen? Hij wordt verraden. We hebben het u vanmorgen opgelezen. Die mensen, die stadhouders, die werden met nijdigheid vervuld. En ze gaan de koning door list en bedrog een wet laten ondertekenen. Nou, u zegt die wet niet. Nee, kijk, die wet van Meden en Persen mocht niet meer verbroken worden. Daarom is die wet van Meden en Persen ook een kostelijk beeld van de wet der 10 geboden. Want die wet der 10 geboden, er zal geen titel of jood uit de aarde vallen. Christus is ook niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen. Tot aan de laatste titel in jood. Daniel was getrouw aan de wet van God. Daniel was getrouw aan God. Door de getrouwheid van Christus. Hoor, denk er goed om hem. Daniel stond. Leer mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Daniel stond vanwege de plaats bekledende gerechtigheid van Christus. En nou is dominee Pauwen ermee in de schuld gekomen met die kerkelijke bannen, die tot aan de hemel zijn opgestapeld. Het wordt allemaal doodgezwegen, zeker door de afscheiding. Want ja, al wat hervormd is, daar hebben ze het heel niet over. Maar dat was de kerk der vaderen, dat was de planting gods in Nederland hoor. Die kerk der reformatie, dat was de hervormde kerk. Dat was eerst, eerst was de kerk en dan de staat. Het was een staatskerk. Nee, dat moet allemaal gescheiden worden in onze dagen. Kerk en staat gescheiden? Nee, niks ervan. God regeert. Dat is een aanslag op de kroonrechten van Christus. God claimt een heel land. Hij claimt niet een kerk. Nee, nee. Hij claimt niet een sectarisch clubje. Hij claimt een heel land. Ja. Toen Jozef in Egypte verkeerde, toen werd het huis van Potifar gezegend. Omwille van Jozef. Jozef bracht die zegen niet mee. Nee, de Heere deed het. Omwille van Jozef. En het hele land Egypte werd gezegend. Omwille van Jozef. Je ziet het. In de geschiedenis. Zeven vette jaren. Toen volgden zeven magere jaren. Maar dat land werd toch gezegend. Omdat de Heer Jozef met wijsheid had bekleed. En hij kon die dromen van Farao uitleggen. Maar daar volgde ook de daad op. Om die schuren te bouwen. Om ze met graan te vullen. En om zo om die zeven magere jaren te overleven. Heel Egypteland is gezegend geworden door de Heer omwille van Jozef. Ja. Gods volk is als de dauw in de omgeving waar ze wonen. Dat bevochtigt de aarde. Maar daar komt de duivel op af natuurlijk. Daar komt het altijd. Potifera. En de duivel die voer in Potifera. Nou ja, slechte vrouw. Mooi niet boven gestaan, want die Potifera, vrouwen die leven in jullie hart. Ook in mijn hart. Moet niet boven gestaan. Jozef is niet door zijn eigen gerechtigheid die vrouw ontvlucht. Nee, nee. Zou ik zulk een groot kwaad doen en zondigen tegen God? De Heere was met hem, staat er. En als de Heere met je is, als je in de dadelijke gemeenschap leeft met God, dan kan je niet in de zonde vallen. Leeft Gods volk dan altijd in die dadelijke gemeenschap? Nee. Nee, nee. Het zijn, Gods volk zei het vroeger, het zijn maar uurtjes van korte duurtjes. Hè? Maar toch die standvastigheid. De Heere was met hem. Jozef in de gevangenis. Kwam hij nog 2 jaar in de dodencel. Hè? De Heere was met hem. Hij beriep zich op die schenker. Ja, die vergat hem. Zo vergaat het nou al Gods volk. Opdat je niet zou steunen op gebroken rietstaven, volk des Heeren. Maar opdat je zou steunen in duisterheid en donkerheid. Op de namen Gods. En op zijn woord. Ja, onmogelijk hè. Onmogelijk. Daar alle hoop mij gans ontviel, daar niemand zorgt voor mijn ziel. En dat zegt zelfs Gods volk als ze met God verzoend zijn geworden en dat kunnen ze niet meer ontkennen hoor. Nee, nee. Maar als je daar nou de kracht, als daar nou de kracht uit is hè, voor je waarneming, ja, dan blijft het toch nog waar. Ja, 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 ja. Maar je moet maar eens in zo'n leeuwenkuil, of je moet er maar eens voor staan, laat ik het zo zeggen. Je moet er maar eens voor staan om zeg maar in die vurige oven geworpen te worden. Dan zal er toch op aankomen. Hè. Die drie jongelingen, zaligmeester van Abednego, die wisten niet, en dat zeiden ze ook, we weten niet of God daar ons uit helpt en uit redt. Dat. Maar we zullen toch niet voor uw beeld buigen. Daar heb je diezelfde geest van Mordechai, dat onbuigzame van John Knox, wat in onze dagen te volstrekt niet begrepen wordt, zelfs gelasterd en vervloekt. Ja? Je bent het oordelen. Nou, ik weet je wat ik wel eens gezien heb, dat al die mensen die dit roepen, daarmee in de eeuwige rampzaligheid zullen zakken. Tot in de eeuwigheid kan je uitroepen, je mag niet oordelen. Maar er zal Gods oordeel bovenuit stijgen. Gij hebt niet gewild dat ik koning over u zijn zal. Gaat weg van mij. Gij vervloekte in het eeuwige vuur. Als u daarmee Gods volk wil benauwen en vervolgen, dan weet God je te vinden. Denk er goed in. Aangaande gat een bende zal hem aanvallen. Jazeker. Nou, dat is wel gebleken zoals we dat hoofdstuk hebben opgelezen. Haman leek in staat om een hele bende op gang te brengen. Om al die Joden in dat Babylonische land te verdelgen, te verdoemen. Hij zei het ook letterlijk. Hij maakte niet zo'n verleidelijke strik zoals die 120 stadhouders deden tegenover Darius. Want die 120 stadhouders die wisten dat de koning die Daniel zo lief had met hart en ziel. En daarom moesten ze een list verzinnen. Want als ze gezegd hadden, ja, koning, die Daniel zit maar te bidden voor zijn God met een open venster naar Jeruzalem, daar moet een eind aan gemaakt worden, want gij zijt alleen koning. Dan had Darius daar niet op ingegaan. Dan had hij gezegd, en nou gaan jullie de kuil in. Want nou tasten jullie mijn lieve knecht Daniel aan. Want zo was Darius met die Daniel verenigd. Alleen al in de verhouding van koning, je moet dat niet privatiseren, maar in de verhouding van koning, en Daniel was bijna onderkoning. Hij was gesteld over de 3 vorsten zelfs, die over die 120 stadhouders gesteld. Hij was de eerste. Als hij een zaak had, dan moest je eigenlijk tot Daniel wenden. Als hij een zaak van belang had, wat de belangen van het land aanging, dan moest je eigenlijk tot Daniel wenden. En hij richtte gans recht. Hij richtte gans recht, hij heeft niet geregeerd ten koste van de wet gods. Want kijk, zelfs die antichristen als dominee van de Belt, het is geen dominee hoor, dat zijn geen dominees. Nee. Maar die, weet je wat die zeggen? Dat is niet meer haalbaar. Wat God in zijn wet gebiedt, dat is niet meer haalbaar. Artikel 36 van de Nederlandse geloofsbeleid is niet meer haalbaar. Ze doen net of God vraagt om menselijke haalbaarheid. Dat maakt niet de leer van Christus uit. Daarmee staat of valt de leer van Christus niet. God heeft een wet gesteld. Gij zult niet. En als je daar niet aan voldoet, zal je voor eeuwig verdoemd worden. Of het nou haalbaar is of niet, mag God dan niet eisen. Wat de mens niet volbrengen kan. Ja, natuurlijk. God, lees de catechismus. God is volkomen rechtvaardig. Wij zijn gevallen. God is dezelfde gebleven. En als hij daarmee gaat sjoemelen, met Gods wet gaat sjoemelen, Gods woord gaat aanpassen aan de politieke omstandigheid, dan zei je dat in de eeuwigheid, in de eeuwige rampzaligheid, bewenen als jij je daar niet van bekeert. Dat is een doodernstige zaak. En ik kan het niet, mijn verstand, ik heb geen verstand, maar ik kan er niet bij dat men dit al historisch niet meer gelooft. Het historische geloof is in onze dagen weg. Men gelooft Gods woord niet meer in objectieve zin. Men sjoemelt ermee waar men mee kan sjoemelen. Maar geliefde Daniel stond voor God in dat waarachtige geloof en in die godsvrezen. En die zegt, die wet van Meden en Persen moet zich aanpassen aan de wet van God. Want die wet van Meden en Persen is gans ondergeschikt aan de wet van God. Nee, heeft de SGP gezegd, dat die uitspraak van de Hoge Raad is, die staat boven de wet van God. Boven de scheppingsorde van God. Want ze zeggen, het is een onderhavige zaak. Dat is niet waar hoor. Als je een aanslag pleegt op de scheppingsorde van God, God het hoofd van Christus, Christus het hoofd van de man het hoofd van de vrouw. Als hij daarmee gaat sjoemelen, dat is een bewijs van je verdoemelijke staat hoor. Dat zullen Gods ware kinderen nooit doen. En durven zelfs. Ook niet willen vanwege de liefde die in hun hart is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dan ga je Gods scheppingsorde verheerlijken. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. En in dat geloof stond Daniel. Hij zegt, als ik er niet meer ben, als die leeuwen mij verscheuren, God blijft God. Zijn woord blijft zijn woord. Zijn wet blijft wet. En het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan u lieden, reformatorische predikanten. Gij die de wet van God aan uw laars lapt. Weet je wat dat betekent? Dan lap je ook het evangelie aan je laars. Want als je één titel van de wet teniet doet, één jota of titel, dan geloof je niet in het offer van Christus. Want het heeft Christus alles gekost. In Christus wordt de wet volkomen verheerlijkt en genoeg gedaan. Dus als je aan de wet van God, hoe doen Gods volk dan de wet? Hoe doe je dan de geboden? Door werken? Nee, geliefde. Nee. Als je, wat Paulus zegt in Romeinen 7 vers 14, die man deed de wet. De wet is geestelijk, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Dan doe je de wet. Want dan roem je, want daar bleef hij niet bij. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? Van die oude mens was die verlost. van het lichaam der zonde en des doods. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Dat is de wet doen. Dan doe je de wet volkomen. Omdat je staat in de gehoorzaamheid van Christus. Weet je wanneer een mens God gaat danken? Als die in de hel ligt. In geestelijke zin. Niet in letterlijke zin, in geestelijke zin. Weet je wanneer Hanna, de vrouw van Elkana, God ging loven? Want dat was een loflied van Hanna. De Heere doodt hem ak levend. Hij doet er hellen nederdalen en hij doet er weder uit opkomen. Dat mens was een helling geweest. Brandhout voor de hel, gaat God loven. En als je dat niet kent, mensen, als je niet zoals Nebukadnezar tot de beesten toe vernederd bent geworden, tot in de hel toe, dan weet je gewoon nergens van. Dan weet je gewoon nergens. Dat kennen de kleintjes ook, hoor. Dat kennen de kleintjes ook. Die zijn zo zwak dat Christus ze draagt in zijn schoot. Ja, zo zwak zijn ze. Gedenk, o God, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Dat kennen die kleintjes ook, hoor. Die kleintjes van Christus, nou, die kunnen wel 1000 keer verdoemen, maar dat hebben ze al 10.000 keer zichzelf gedaan. Die houdt Christus in zijn schoot, hoor. En daar zijn ze voor eeuwig veilig. En weet je wat er van die kleintjes staat? Weet je wat er van die kleintjes staat? Nou, hier staat er een. Die geven acht op zijn stem, want ze herkennen mijn stem, zegt hij. En een vreemde zullen ze geenszins volgen. Dus als hij nou onder een prediking zet, onder een labadistische prediking, waarin gesteld wordt dat de wedergeboorte niet met de kennis van Christus begint, dan ben je een dienaar van de duivel, al kan je het daarom eruit houden. Dat heb ik u in zere naam te preken. En als je dan beweert dat je daar nog gelukkig bent, dat je kinderen onder zo'n woord verkeren, dan ben je een moordenaar van je eigen kinderen. Want dan worden ze bedrogen voor de eeuwigheid. Dat is niet de leer van Christus. Je hebt je kinderen in veiligheid te brengen. Waar is dat? Buiten de lege plaats. Het is opgehouden met de kerk. We zijn een andere dimensie ingegaan. Dat is altijd, komt steeds weer terug. Hè? Dat komt steeds terug in de geschiedenis. Hè? Nu heb je aan de voeten van Gamaliel gezeten. Dan ben je afgestudeerd op, weet ik veel wat voor andere oudvader. Paulus was afgestudeerd op Gamaliel. Maar de Heere zegt, ik ga je doktersbul verbranden, want het is niks waard. Niks waard. Paulus was ook lid van de Joodse kerk. Hij was, hij gaf de toon aan in het Sanhedrin. En hij vervolgde Gods volk. Nou, in die dagen leven we. En nou heet het allemaal reformatorisch wat Gods volk vervolgt. Het heet allemaal reformatorisch. U zegt, ik kan het niet geloven dat het zo erg is. Dat komt omdat je niet op de stem van God acht slaat. Daar komt het door. Degene die nou nog in de kerk verkeren en die zich daar handhaven, die krijgen van God daarin geen blik meer. Het is gewoon tastbaar. Het is hoorbaar. De Heer sluit het helemaal toe. Ik zei pas nog tegen een broeder, je merkt het geen eens meer op. Je merkt het geen eens meer op. Maar als je nou echt van heel dat kerkgeloof bent verlost, ja, maar u zegt, zijn toch de instellingen des Heeren. Maar als de Joden die hele tempel van God een afgodstempel van gemaakt hebben met eigen wetten. Hè, Mozes verwisseld hebben met Christus. Dan moet je echt niet denken dat God in die tempel blijft. Hè. Want God is niet afhankelijk van een stenen tempel. Laat staan van een kerkelijke denominatie. Dan gaat hij zijn leer en dan gaat hij zijn inzettingen en instellingen buiten de lege plaats vestigen. Ja, want God bouwt zijn koninkrijk, mensen. God heeft geen kerk nodig. Echt niet. En die dominees die brullen. Ik heb het dominee van Dier in Stolwijk al letterlijk horen zeggen vanaf de preeksel. Hij zegt, zonder de kerk, bedoelde die een kerk met een kleine k, kan je niet zalig worden. Ik zeg, wat is dit voor een ketterij, man? Ik zeg, mijn moeder is niet de kerk met een kleine letter. Ik zeg, dan was het voor mij voor eeuwig verloren. Voor eeuwig verloren! Mijn moeder is de kerk met een hoofdletter. Het Jeruzalem dat boven is. Het welk is uw allermoeder. Dan ben je slecht af, hoor. Dan ben je slecht af als de kerk met een kleine k je moeder is. Je geestelijke moeder. Mens, houd er over, maar houd er toch mee stil. God heeft maar één kerk. En dat is de kerk van Christus. En als hij niet tot het lichaam van Christus behoort, Daar sta je aan de zijde van Haman. Daar sta je aan de zijde van die 120 stadhouders die, en die twee vorsten die Daniël probeerden te vermoorden. Uit de weg te ruimen. Die man die moest uit de weg. Ja, want die was zo oprecht en hun waren het niet. Hun leefden in de zonde. Hun wilden wetten doorvoeren waar ze in hun zondepraktijken hun vermaak nog konden uitbreiden. Zonder die veroordelende stem van Daniël. Zonder die stem van God. Zonder dat woord van God. Ze wilden dat niet. Dat beknotte hen in hun zondige praktijk. En zij wilden van de rechtsstaat onder Daniël een ongerechtigheidsstaat creëren. Nou, je ziet het in onze dagen. Nederland werd vroeger het Israël van het Westen genoemd. En het is helemaal verdemoniseerd. Verpedofiliseerd. Verhomofiliseerd. En het refodom danst daarin mee. Daarin bedrijft het refodom met die dominees allemaal. Erger zonde als Sodom en Gomorra ooit hebben gedaan. Dat zegt Christus zelf. Zal Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in de dag des oordeels als u lieden. Gij die de profeten dood en stenigt, die tot u gezonden zijn. Hoevele malen heb ik u bijeen willen vergaderen. Jeruzalem, Jeruzalem. Refodom, refodom. Maar gij hebt niet gewild. Gij blijft dansen om de Moloch. Gij blijft dansen om de mammon. En zondags een beetje zondagsdienst. God en de mammon dienen. Maar de maat der zondigen moet nu volgezondigd worden. En dan komt God met zijn oordelen zijn niet meer af te bidden. En er zal nog een overblijfsel behouden worden. Er zal nog een overblijfsel uitgezuiverd worden. En de aarde zal hen te hulp komen. Maar de maat is vol. God is vergramd. Het zal niet meer zijn zoals in Nineveh. Daar was de wilde bevelsluiden nog 40 dagen. En dus deze stad zal worden omgekeerd. God heeft besloten om het refodom om te keren. Dat is de wil des besluits van God. Kan niet meer veranderd worden. Dat gaat hoger als de wet van Mede en Persen. Bid niet meer voor dit volk, want ik zal u niet horen. Maar dat moest Jeremia verkondigen. En mensen, het gaat in onze dagen in vervulling. Want als je eigenlijk op Gods woord niet meer laat gezeggen. En je wil nog vasthouden aan die zogenaamde nederigheid. Aan die zogenaamde ootmoed. Aan die zogenaamde liefde. Het is allemaal van de duivel. Want Daniël kwam niet met al die, met die schijn, met die schijnbelijdenissen. Nee, daar kwam hij niet mee. Toen, dat is wel geschreven, toen die nota nam dat die wet besloten was en dat de koning daar is, die wet had ondertekend door list en bedrog, want anders had daar is het nog gedaan. Toen ging Daniël naar huis en toen opende hij zijn venster naar Jeruzalem en toen begon hij God te zoeken. Zoals hij altijd gewoon was te doen. Maar nu in het bijzonder. Want dat oordeel wat over hem besloten was, was ook over het volk der Joden besloten. Want ze zouden het niet alleen bij Daniël laten, dat vat u wel. Hè? Want al die Joden die God vreesden, die zochten de Heere met open vensters naar Jeruzalem. Dus er lag veel meer aan ten grondslag. Dat is eigenlijk hetzelfde boze plan wat Haman had beraamd om al die Joden uit te roeien. En dat komt Mordechai ter oren. Dan komt Mordechai ter oren. En die maakt het aan koningin Esther bekend. En koningin Esther deed net als de koning van Nineveh. Mooi hè. Die gaat zich vernederen. Die legde haar koningskleed af. En die gaat zich. Mordechai had zich al vernederd met Sakanas. En koningin Esther gaat zich vernederen. Laat mens een beest. Nou ja, het staat er eigenlijk in gelijke taal. Als de koning van Nineveh dat uitspreekt, laat mens een beest. As op zijn hoofd. Geen eten, geen drinken. Misschien, zegt hij. Misschien. Hij zegt, want we krijgen nog 40 dagen. Nog 40 dagen de tijd. Daarin heeft die man het evangelie van Gods barmhartigheid opgemerkt. Want de Heer had kunnen zeggen vandaag. Nee, nog 40 dagen. Nog ruim een maand. Nou, dan kon de koning van Nineveh, hij zegt, nog 40 dagen. God had... Die man die werd waardig om in de dadelijkheid, in de eeuwige rampzaligheid geveegd te worden met al zijn onderdaan. Hij zegt, we krijgen nog 40 dagen om ons te bekeren. Laat mens en beest, kind en kraai, schone. Hij zegt, wie weet, hij zegt, ik reken het niet op hoor. Zaterdag mensen gaan naar beneden, die zeggen, ja koning, wij weten niet of misschien zullen we wel verbranden in die oven, maar wij zullen toch niet buigen voor uw beeld. Die koning van Nineveh, die stapte van zijn troon en die man die heeft voor God gebogen en al dat volk. Al die homofielen deden de strop van zelfveroordelingen om de hals en die gaven dat als het ware in de hand van God. Ze vielen voor God in het stof op genade of ongenade. Dat is altijd een waarachtig kenmerk van de ware ontdekking. Kijk, als er nog oogmerken van zelfbehoud in die ontdekking zitten. Nou, dan heeft de wet zijn werk nog niet gedaan, hè, mensen. Dan kun je natuurlijk vroom praten, dat je zo vernederd bent geworden. Maar dan is er niks van God bij. Hoe mooi vernederd worden? Dat je onvoorwaardelijk wordt. Dat God geen kwaad meer over je kan doen. Dan kan de Heer geen kwaad meer doen hoor. Dan val je op genade of ongenade. Toen die moordenaar aan het kruis vroeg. Heere, gedenk mijner, dat vroeg hij niet met een bedoeling om zalig te worden. Ben je nou wijzer, mensen? Dat was voor hem voor eeuwig verloren. Hij viel onvoorwaardelijk aan de voeten van Christus. En één gedachte, hij wist wel waar hij naartoe ging hoor, naar de eeuwige rampzaligheid. Maar één gedachte in de hel van Christus, dat was hem genoeg. En toen kreeg hij de hemel. Toen viel genade vrij. En als genade vrij valt, mensen, dan ben je de wet gestorven, want als je nog een wortel in de wet hebt, als die oude mens nog enigszins leeft, die oude mens kan ook een tijd bewusteloos leggen, hoor. Maar dan komt hij weer bij. Wees er op bedacht, hoor. Onderzoek uzelf nauw, gij volk dat met geen lust bevangen is. Eer het besluitbare. Daniel was aan de wet gestorven. Hij zegt, al word ik ook in die leeuwenkuil geworpen, ik zal toch niet ophouden om een God publiek aan te roepen. Daar zal ik niet mee ophouden. Ik zal niet voor die wet buigen, nog niet voor 1%. Ik zal niet doen zoals de SGP gedaan heeft met dat NSB dubbelbesluit, want dat is puur in maatschappelijke zin is het landverraad. En in geestelijke zin, dan is het verraad jegens de zaak van Christus een dubbelbesluit. Heb je er ooit van gehoord, mensen? Heb je ooit gehoord dat Gods knechten een dubbelbesluit hebben gemaakt om de dans te omspringen? Om de dans te... Nou, ik ken er absoluut niet bij dat alle refodominees meevijzen met die ter helle varende SGP-politiek. Daar ken ik absoluut niet bij. Nee, Gods woord geeft daar geen enkele ruimte of hoop voor. Dan moet je toch wel met het oordeel Gods geslagen zijn. He, van alle verstand beroofd. Van alle genade verstoken zijn. Als je dit niet nog eens opmerkt. En als je het opmerkt. En je laat de zaak gaan zoals die gaat. Nou ja, dan kom je met heel de hoop om. Want overtuiging, daar kom je niet mee in de hemel. Hoor. Nee, dat is geen gangbare munt om God te ontmoeten. Het moet in Christus overgebogen worden. Je moet aan de zijde Gods en Christus gesteld worden. Dan ben je geen voor- of tegenstander meer. Houd ermee op, mensen, met die partijgeest. Dan is je leven in Christus verborgen in God. Dan heb je niks meer te bepalen, ik ben voor of tegen. Helemaal niet. Ik ben Christus en Christus ben ik. Zo stond Mordechai in de poort des konings. Zo stond Daniel voor het aangezicht van koning Darius. Maar dat wordt niet verdragen. Nee, natuurlijk niet. God wordt niet verdragen. Nee, absoluut niet hoor. Wij hebben geen plaats meer in deze gewesten. En niet in één gewest. Gij weet, o God, hoe zwerven moet op aard. Hoe Abraham de vader gelovige vreemdeling was in het land der belofte. Dan reisde hij hierheen, dan reisde hij daarheen. Hè? De eikenbossen van Mamre, ging die grote bungalow bouwen. Nee hoor, Abraham bleef in tenten wonen. Want hij had hier geen blijvende stad. Mamre zocht de toekomende. Hè? Gods volk woont hier maar in tenten. Ja. Dus Daniel had niet gezegd van nou ja, hè, hij heeft misschien, dat staat niet in Gods woord. Hè, want ze gunden Daniel geen eens, hè, dat hij kreeg nog geen eens tijd om het te herroepen. Kreeg hij heel niet tijd voor. Nee hoor, Luther kreeg nog tijd om het te herroepen, Daniel niet meer. De leeuwenkuil was vastelijk over hem besloten. Dus hij kon niet zeggen, al had hij het nog kunnen herroepen. He, dat hij zijn openbare gebeds
gebed zou herroepen, dat hij gezegd had van nou oké, ik zal me eigen aanpassen aan die wet van Meden en Perzen. En dan zal ik voortaan in de basement gaan bidden waar niemand het ziet. Nou ja, dat hadden ze ook niet aanvaard. Dat hadden ze ook niet aanvaard, want niemand mocht bidden, niemand mocht toch God bidden. Maar al had Daniel, nou dat kon Daniel, ik ga niet speculeren, nee, maar ik bedoel, zo doet de SGP wel. Hè? Die hebben, dan zijn we het gebod dat rechtsgeldig is, wat de Hoge Raad heeft besloten, en daar zullen we onze oren naar te luisteren leggen, en we zullen dat opvolgen, en dan maken we voor onszelf nog een theoretische uitzondering, waarmee we dan denken voor God te kunnen bestaan, dat de vrouw het ambt niet toekomt. En daarmee reizen ze naar de eeuwige rampzaligheid. Want God laat niet met zich spotten hoor. Want die in het minste niet getrouw is. Al zou het een onderhavige zaak zijn. Het is geen onderhavige zaak. Maar al zou het zo zijn. Er staat er nog in Gods woord. Wie niet in het minste getrouw is. Die is in het grote zeker niet getrouw. Dus dat gaat met een sneltreinvaart naar de eeuwige rampzaligheid. Dat heb ik u te verkondigen op grond van Gods woord. Ik ben geen judge. God is rechter die beslist. Die is alleroppervoogd. Deze vernedert die vrouw. Maar ik zou je toch wel vertellen, geliefde, al kom je de openbare zo'n reformatorische christen vervolgen. Nou, ik zou toch niet in je schoenen durven reizen. Al ben je 10 keer dominee, al heb je 80 dokterstitels voor je naam. Dat zal allemaal ten gronde gaan. Daniel had een voortreffelijke geest, dat was de geest van Christus. En die zullen blijven bestaan tot in eeuwigheid. Want ik heb niet verlaten, ik heb niet gezien de Godzalige verlaten, nog zijn zaadzoekende brood. Het was over Daniel vast wordt besloten. En ja, die koning Darius, die wordt geprest. Hij was dag en nacht, was hij daarmee bezig om Daniel toch op een of andere manier daaruit te redden. Want hij kwam er wel achter, hij was zeer droevig, die koning. Want hij kwam erachter wat hij gedaan had. Hij had die wet ondertekend. Hij had ze beter moeten onderzoeken, die 120, die oogmerken van die 120 stadhouders en die twee vorsten. Maar hij had het niet gedaan, hij voelde zich gevleid. O koning, leef in eeuwigheid. Nou, dag koning Darius. Dat is mooi, tuurlijk teken ik die wet. Maar daarmee was Daniels dood besloten. En dat smartte die man zo aan zijn hart. Daar kwam die man zo mee in de schuld. Hij kon niet meer eten, hij kon niet meer drinken, hij kon niet meer het speellieden van het speellieden kon hij niet meer aanhoren. Lees het maar, Daniel 6. Toen kwamen die vorsten weer met groot gedruis, hè, 120 paarden, met schilden, speren en zwaarden. En die stopten voor zijn paleis en ze gingen naar binnen en zegt koning, je hebt die wet ondertekend. En die wet van Meden en Perzen mag niet herroepen worden. Ja, zegt de koning, dat is zo. Aan de ene kant ligt daar nog iets schoons in, hè? Als beeld, hoor. Niet als praktijk, maar als beeld. Als beeld van de wet der 10 geboden. Hè? Daar zie je Christus staan voor het aangezicht van zijn vader. Die wet mag niet herroepen. Zie je die borg in Gethsemane en kruip, vader, indien het mogelijk is. Wat deze drinkbeker van mij voorbij gaan, maar niet mij wil, maar u wil geschieden. En dan neemt hij die drinkbeker. En hij heeft tot het bodem toe, tot de laatste druppel leeg gedronken. Hè? Om Gods recht te verhogen. Om zijn gerechtigheid te verhogen. En om die wet te vervullen. Als plaatsbekleder van zijn volk. Ik voor u daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Maar in de praktijk was de dood van Daniel verbonden aan die doorgevoerde wet van Meden en Perzen. En de koning gaf bevel en ze wierpen Daniel in de leeuwenkuil. Dat was allemaal van tevoren besloten. Koning, zeiden ze, als iemand een andere god of een mens aanroept, anders dan u, die zal binnen 30 dagen, die zal in de leeuwenkuil geworpen worden. En alzo werd er met Daniel gedaan. En die koning die is niet in zijn paleis blijven zitten. Van nou ja, het is nou een verloren zaak met Daniel, want nou ja, Ik ben er zelfs de schuldige van, want ik heb die wet ondertekend. Nee. Nee, die koning die stapte van zijn troon. En die ging met die gerichte stoet, hè, Daniel, met ketenen gebonden, handen en voeten gebonden. Als het ware, als gevangene, als veroordeelde, als ter dood veroordeelde, richting de leeuwenkuil. En de koning liep naast Daniel. Want hij voelde zich net zo veroordeeld als Daniel. Schone.
Toen beval de koning uit het 17e vers van hoofdstuk 6. Toen beval de koning en zij brachten Daniël voor en wierpen hem in de kuil der leeuwen. En de koning antwoordde en zeide tot Daniël: uw God die gij geduriglijk eert. Dat was hem bekend al van beginnen, maar hij had er niet aan gedacht. Hij had niet gedacht dat die 120 stadhouders het op het leven van Daniël hadden voorzien. Uit afgunst en uit nijdigheid, net als Haman. Hij had er niet aan gedacht. Hij was erin gevallen in die strik. Maar dus hier belijdt koning Darius het godvrezende leven van Daniël. Uw God, die gij geduriglijk eert, die verlossen u. Niet zoals de vrouw van Job tot Job zei, de zegen God en sterf. Nee. Het was de innige wens van koning Darius dat God Daniël zou verlossen in die leeuwenkuil. Die verlossen u. Dat was, ik zou haar zeggen, dat was een geloofsbelijdenis. In wensende zin. Ja. En alzo is het geschied. Want er staat verder geschreven, geliefde. Toen ging de koning naar zijn paleis en overnachtte nuchter. Want kijk, die koning, die was van tevoren bedroefd. Maar toen Daniël in de leeuwenkuil geworpen was, toen bleef hij nog vasten. En misschien wel hebt hij gebeden tot de God van Daniël. Dat staat er niet bij. Maar er staat wel, toen ging de koning naar zijn paleis en overnachtte nuchter en liet geen vreugdespel voor zich brengen. En zijn slaap week verre van hem. Hij had de hele nacht niet geslapen. Want hij was met Daniël in de leeuwenkuil. Indien er één lid lijdt, zo lijden alle leden. Het is weg in onze dagen. Ik zeg niet helemaal, ik spreek generaliserend. Hè? Als één lid lijdt. Ik heb pas gezegd, er is geen broederschap meer. Waar is dat geuzenbloed gebleven, geliefde? En dat bedoel ik, dat geuzenbloed in Christus, zoals de Waldenzen dat hadden. Die konden elkaar niet verraden. Die konden elkaar niet verloochenen. Om Christus wil. Ze hadden er ook de ruimte niet voor. Nee. Want ze hadden de weelde niet, waarin het refeldom zich baat, waarin al die SGP-dominees zich baden. Ze hadden tegen Daniël, daar zijn ze niet aan begonnen, want ze zagen wel, Daniël is niet omkoopbaar. Ze hadden ook tegen Daniël kunnen zeggen van Daniël, als je nou die wet van die koning, dat wilden ze heel niet, want ze wilden juist dat Daniël die wet zou overtreden, opdat ze hem zouden kunnen doden. Zo is Christus ook veroordeeld. Ze wilden hem veroordelen. Vals of. Er was tegen Christus helemaal niks in te brengen. Tegen Daniël konden ze niks inbrengen. Maar tegen Christus, die geen zonde gedaan heeft nog gekend, was er helemaal niks tegen in te brengen. Ze konden hem niet op ene zondige gedachte betrappen. En toch brachten ze valse beschuldigers. Want ze wilden dat hij aan het kruis ging. Ze hadden zijn dood besloten. En zo ook met Daniël. Hè. Ze hebben nog niet eens gezegd van Daniël, als je eigen nou bedenkt, dan krijg je een mooie grote pastorie. Of een mooie residentie. Hè, met limousines worden je dan ter hand gesteld. Daniël beschikt al over alles. Hè. Maar alles wat Daniël had voor de koning Darius, had hij in zijn God. Dan konden ze niet verdragen dat Daniël zo oprecht was. Nog oprechter als de duiven. Want hij had de oprechtheid van Christus. En Daniël was gezeggelijk, want hij proclameerde ook die waarheden. Hij heeft ook dat land geregeerd naar overeenkomstig de goddelijke waarheid. Je moet echt niet denken dat Daniël daarin gesjoemeld heeft. Nee, daar konden ze hem juist niet op betrappen. Die Daniël moest de kuil in en hij ging de kuil in. Wat de duivel ten kwade had bedacht, heb God ten goede bedacht. En alles moet medewerken. Daniël wist ook niet dat hij eruit gered zou worden. Maar hierin komt zo die oprechtheid van Daniël openbaar. De SGP zegt ja, maar als wij dat gebod van de Hoge Raad niet gehoorzamen, dan zal onze stem niet meer gehoord worden. Net of dat die stem zo belangrijk is. Het is al een grafstem. Het is al een wist gepleisterd grafstem. Onder Van der Staaij is het allemaal nog 10 keer erger geworden. Dus daarom, dat is de reden waarom we er zo tegen ageren. Ik heb nooit in politiek geloofd. Want dat is niet uit God. Echt niet hoor. Niet 1%. Als je daar als getuige staat in de Tweede Kamer, moet je ook de eed afleggen van ongehoorzaamheid. Dan moet je al een eed afleggen om Gods wet te verraden.
is het te bestaan dat je zo'n eed aflegt waarin God en Christus verraden wordt? Gods ware kinderen kunnen dat, die zullen er ook voor bewaard blijven om zo'n eed af te leggen. Zo'n vals, dat is gewoon mijn eed jegens God. Nou, Daniel kon het niet om. Nee, absoluut niet. Hij zegt, als ik er niet meer ben, God blijft toch God. God zal toch zijn raad volvoeren. Hij zegt, gooi mij maar in die kuil. Jan zegt, gooi mij maar overboord, want God blijft God. En God moet God blijven. En in de kerk is het nog erger gesteld, want dan buigen ze naar al die kerkelijke ordinantiën. De PKN-dominees hebben die kerkorde van de PKN ondertekend. Met al hun vrome praat. Daar is geen ene knecht van God meer in te vinden. Nee, misschien zijn er hier en daar nog bekeerden. Maar als ze er niet uitgehaald worden, zoals Lot uit Sodom, dan is er niet één. Dan is er niet één. Want de Heer haalt zijn volk eruit, dat denk ik goed aan. En dat geldt ook voor de HAK. De Heer haalt zijn volk eruit, want dat is net zo'n sodomitisch hol als de PKN. Ten spijt van al die theoretische geloofsbelijdenissen, want dat rekent God als een vloek hoor. Als hij daarmee denkt dat je nog overeind kan blijven, omdat je zegt, ja, maar de HAK die heeft nog die geloofsbelijdenissen, die drie formulieren van eenigheid, dat neemt de Heer niet aan, want de Heer kijkt naar de praktijk. Ja. Daarvan zegt hij tegen de farizeeën, ze zeggen het wel, maar ze doen het niet. Die hadden ook van die mooie geloofsbelijdenissen. Maar dan keert de Heer dat om, en dan worden die gerechtige geloofsbelijdenissen, worden als het ware als een vloek gesteld, als een witgepleisterd graf, dat zal alleen maar je oordeel verzwaren. Want al hou je de waarheid Gods in ongerechtigheid ten onder, met vrome woorden op je lippen, het zal u kwalijker vergaan als Sodom en Gomorra in de dag des oordeels dan u lieden. In onze dagen, wist je dat de wereld, er zijn trappen in de hel. Nou ja, als je eigen dame blij wil maken, als je de eigen dame wil troosten. Maar er zijn trappen in de hel. Degenen die de weg geweten hebben en niet bewandeld, die zullen met dubbele slagen geslagen worden. En dat oordeel leg op de Refelkerk. Ze weten de weg, maar ze bewandelen hem niet. Nee, ze keren niet terug, ze bekeren zich niet tot God. Nee, geen enkele kerk, geen enkele synode, geen enkele dominee. Ze hebben alle de leer verlaten, waarmee de kerk met een hoofdletter staat of valt, en dat is de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. En die leer die gaat door tot aan de heerlijkmaking. Want de heerlijkmaking, dat begint hier door het geloof, straks volkomen in de hemel. Maar die regeert, laat ik het zo eens zeggen, de leer van de rechtvaardiging van goddelozen beheerst ook het leven der heiligmaking. Dat wordt in onze dag helemaal niet geleerd, want dan denken ze, de rechtvaardigmaking is een station, en dan komt daar volgt de heiligmaking op. Nou ja, mensen, de paus zou het u niet kunnen verbeteren. Nee, want in Christus zijn we zowel rechtvaardig als heilig, en hij is onze gerechtigheid, want dat is niet een stuk, dat is een persoon. Hij is mijn heiligmaking. En daarmee heb je alles gezegd, en dat is ook vruchtbaar. Uw vrucht worden. Als Christus zegt, uw vrucht wordt in mij gevonden. Nou, je ziet het in het leven van Daniel, hoe vruchtbaar dat is. Omdat Christus niet alleen zijn gerechtigheid was, maar ook zijn heiligmaking. Daniel zegt, voor die wet van Meden en Persen, daar gaan we niet voor buigen. Nee, nee, in de eeuwigheid niet, zegt hij. Mordechai was er verschillende keren op aangesproken. Hij zegt maar, nee, nee. Christus gaat niet buigen voor de duivel. Dat zij je nooit voor zullen even zien. En zo wordt Gods volk dikwijls gesteld. Dan moet je niet meer de persoon van Mordechai aanzien. Nee, nee, daar staat Christus in de poort van koning Ahasveros. Daar staat Christus voor het aangezicht van Darius. En Christus buigt niet om. Echt niet. Want Daniel was volkomen aan de wet gestorven. Mordechai was volkomen aan de wet gestorven. Daar was geen geveinsdheid meer in. Weet je waarom? Omdat die mensen zich 100% vleeselijk bevonden, verkocht onder de zonde. Die hadden geen stand meer op te houden. Die hadden ook niks meer te verliezen. Voor het zwaard van de Heer en van Gideon. Yeah. Ja, dat moet je ook verstaan hoe dat bedoeld wordt. Maar zo stond Daniel voor het aangezicht. Dan ging hij mij de kuil in. Hij ging met de waarheid, omdat hij een verkondiger was van de waarheid. Hij zwaaide zijn scepter over dat koninkrijk der Mede. In naam van zijn God. En daarin heeft hij niet gesjoemeld. Daarin heeft hij niet gezegd, nou ja, de prostitutieleeftijd moet verhoogd worden zoals van de staai. Die bloedschurk. Nou, dat zijn echt bloedschurken. Hoor. Denk er goed om. Dat is de reformatorische maffia. Ja, ik meen het letterlijk. Dat is de reformatorische maffia. Maar daar was Daniel geen lid van. Daar stond hij tegenover. Tegenover die maffia. Die hem in de leeuwenkuil bezorgde. Wat staat er verder geschreven? Die koning, die kon nog geen minuut zijn slaap vatten. Want die behoorde niet tot die maffia. Nee. Nee, die behoorde daar niet toe. Want daar was zijn hart niet in. Zijn hart was bij Daniel. Zijn hart was bij Daniel in de leeuwenkuil. Ja. Die man, die was bezet met de overtuiging des Heilige Geestes. Ja, dan kan je niet slapen. Dan kan je echt niet slapen. Want die man die was zelf benauwd in de hel te ontwaken. Dan kan je echt niet slapen. Nee. En toen de koning in de vroege morgen stond met het licht op. En ging met haast heen tot de kuil der leeuw. Hij heeft niet gezegd van nou ja. Soldaten, span nou je paarden en dan gaan we in optocht naar de leeuwenkuil. Nee, daar lees ik nergens van. Hij ging. Alleen. Ja. Wat een kostelijke positie neemt die koning in. Hè? Ja. Want zijn hart was met Daniel. Niet met die 120 stadhouders. Hoor. Nee. En als hij tot de kuil genaderd was, riep hij tot Daniel met een droeve stem. Want hij was nog niet zeker. Hij was er eigenlijk van overtuigd. Nou ja, door de leeuwen verscheurd natuurlijk. Maar hij had wel in die gang van Daniel gezien dat hij een God, dat hij werkelijk God met een hoofdletter G vreesde. Daar was wat van uitgegaan. Dat had die koning Darius opgemerkt. Daarom zegt hij, hè, als Daniel in die kuil geworpen wordt, uw God, dien gij gedurig eert, die verlossing. Dat meende hij, dat God dat kon. Hij geloofde in de almacht van God. Maar of hij het doen zou, daar was hij niet zeker van. Daarom zei hij het met droeve stem. En de koning antwoordde en zeide tot Daniel, o Daniel, gij knecht des levende Gods. Dat wist hij Darius, daar had hij de tekenen en wonderen van gezien. En daarom had hij Daniel zo lief. Want zijn land, die voerde er wel bij. Die vaarde er wel bij. Hij had dat gezien, die Darius. Dat was in menselijk gesproken een hele goede koning. Hij was in die strik gevallen, ja. Maar wie zou daarin staande blijven? Hè? Als de hoogmoed van Nebukadnezar je beslaat. En van nature is dat zo, mensen. Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Maar die koning, die Darius, daar kun je groot respect voor hebben, geliefde. Wee het land wiens koning een kind was. Nou, die Darius was geen kind, hoor. Nee, die danste niet mee met die valse godsdienst van die 120 stadhouders en die twee vorsten. Hij zegt, o Daniel, gij knecht des levende gods, heeft ook uw God die gij geduriglijk eert, komt hij nog een keer te zeggen, die gij geduriglijk eert. Hij zegt niet vreest, ja dat lag erin besloten, maar hij gaat nog een stapje hoger, die gij geduriglijk eert, dat deed Daniel publiek. Dat hield hij niet voor zijn eigen, zoals nou ja, een privégodsdienst. Heel dat reformatorium houdt er een privégodsdienst op na. En dan gaan ze in discussie, hè, van de Brink met die baptistendominee. Mensen, dit is niet God eren. Dit is de duivel eren. Want dat is alles wettisch. Of je nou verbondsautomatisme najaagt, of dopers baptisme, hè. Maar u zegt, een kind van God kan toch een baptist zijn. Nou, Gods woord leert dat niet. Gods woord leert dat nergens. Gods woord leert wel een volwassen doop in een zendingssituatie. Maar niet in een verbondssituatie. Nee. Nee, dan moeten alle kinderen gedoopt worden. En ik heb u dat verklaard, ik ga dat nou niet herhalen. Maar dat is de leer van Christus hoor, dat kan niet af of toe gedaan worden. Absoluut niet. Maar hoe dan, als hij dan toch filpelt, was toch ook een kind van God. Ja. Maar dan zegt Gods woord, al wie op dat fundament houdt, hooi een stoppelen bouwt, dat zal verbranden. Dus daarmee ken je God, daarin hebben ze God niet behaagd en daarin, nou je ziet het nou, heel die baptistenkerk hebben ook het homohuwelijk aanvaard, zelfs de Presbyteriaanse kerk in Amerika, homohuwelijk aanvaard. Weet je waarom? Gods knechten, er zijn geen Daniels meer daar. In heel Amerika, je kan geen Daniel meer vinden. Echt niet hoor, want anders zou je het horen. Zou de kranten de bol verstaan, ja die... Die mainstream media, die zijn helemaal op de hand van die nieuwe wereldorde natuurlijk. Inclusief dat reformatorisch dagblad. Oh, wat zal dat reformatorisch dagblad? Dat is brandhout voor de hel. Dat is al de hel van knetteren. Ja, ik moet het wel zo zeggen, ik moet het wel zo preken. Want het is de bittere waarheid. Dat is de bittere waarheid. En zo word je bedrogen, mensen, commercieel. En dan verdienen ze klauwen met geld aan. Zo word je bedrogen, dag in dag uit, geïndoctrineerd. En als je die geest hebt van die 120 stadhouders, dan is het Sodom en Gomorra verdraaglijker in die dag des oordeels dan uw lieden. O Daniel, gij knecht des levende Gods, heeft ook uw God, die gij geduriglijk eert, u van de leeuwen kunnen verlossen? Nou, dat geloofde die Darius wel, hoor. Dat God dat kon. Maar hij was er niet zeker van dat het gebeurd was. En toen sprak Daniel tot de koning. O koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden. Wie was die engel? Christus. Net als in de vurige oven. Sadrach, Mesach, Abednego. Zag koning Nebukadnezar. Vier personen lopen. Vier personen. Christus was met hem. In de oven. En hij heeft de muil der leeuwen toegesloten dat zij mij niet beschadigd hebben omdat voor hen onschuld in mij gevonden is. Daniel zegt, nou ja, ik ben zo'n grote zondaar. Ik ben het echt wel waard hoor dat jullie mij in die kuil der leeuwen hebben gegooid. Nou, zo was Jona. Hè? Jona, die kwam, want kijk, die was niet in de weg van God. Toen die looplank betrad van dat schip naar Tarsis. Maar dat kan je niet op Daniel. Daniel spreekt hier door de geest van Christus zijn onschuld uit. En het was waar. Dat was waar. Je hoeft je eigen niet als een groot zonder voor te doen. Als het niet waar is. Heb je dan geen reden om net te spouwen? Jazeker, daar is alle reden toe. Want wat ik wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat doe ik. Ik alleen nog mens. Wie zal mij verlossen? Van dat ellendige lichaam der zonde en des doods. Van dat eigen ik. Ja, maar dat hangt aan het kruis. Dat eigen ik. Dat is in Christus, is dat weggedaan. De Heer heeft met zijn offer aan de alle vijandschap teniet gedaan. En in dat kader zegt Daniel, in de onschuld van Christus, o koning, leven in eeuwigheid. Voor hem, omdat ik voor hem, niet in zichzelf, niet in zijn eigen ogen, voor hem met een hoofdletter staat er. Voor God onschuld in mij, omdat voor God onschuld in mij gevonden is. Er was ons, God vond onschuld in Daniel. Ook heb ik, en nou komt die mooie belijdenis, hè? Die mooie, ja, dit, wat ik gezegd heb, dat de Heer geen schuld in Daniel vond. Hè? Was onschuldig, onterecht in die leeuwenkuil geworpen. Hè? Maar ook heb ik, o koning, tegen u geen misdaad gedaan. Namelijk Daniel. Nou ben je toch wel mis. Nou sla je de plank toch wel mis. Je hebt toch dat gebod overtreden. En hoewel die koning daarin gevallen is in die strik, was het dan toch maar de wet van Meden en Persen. Die heb ik toch ongehoorzaam geweest. Ja, maar weet je wat Daniel zegt? Ook heb ik tegen u geen misdaad gedaan, want ik ben goden meer gehoorzaam geweest dan de mensen. Ik ben goden meer gehoorzaam geweest dan de wet van Meden en Persen. En daarin heb ik u geen misdaad gedaan. Want dat had uw land en dat is uw land ten goede gekomen. Dat ik Gods eer verhoogd heb in het land. Dat ik van u een scepter heb ontvangen. En die niet als een politieke stok heb gebruikt. Zoals de christelijke politiek nou doet. En elke dag doet. En doorgaans doet. En zich niet laat corrigeren. Kan niet meer hoor. Dat paard gaat door. Dat briesende paard moet eindelijk sneeuwen. Hoe snel het draaft op het oorlogsveld kan niemand de overwinning geven. Zijn grote sterkte baat, zijn aantal zetels baat geen held. Nee. De Heere gaat dat echt in die rode zee vernietigen. Want dat strijdt aan de zijde van Farao. Dat geeft steun aan een kabinet van die boze Farao. Heb je het ooit gehoord? Daniel diende de koning. Daniel diende in een Babylonisch hof. Maar totaal anders als de SGP jegens kabinet Rutte doet. Daar zit een eeuwigheidsverschil tussen. Daniel regeerde overeenkomstig de wil van God. Overeenkomstig zijn raad. Overeenkomstig zijn wetten. Daarin konden zelfs die wereldse vorsten Daniel niet op één overtreding, op één manipulatie, die ze zelf, bij wijze van spreken, alle dag in de praktijk brachten, die manipulerende regeervorm. Maar daarvan konden ze Daniel niet bekrappen. Die farizeeën die brachten een vrouw in overstel. Hadden ze gegrepen, brachten ze voor Christus. En toen schreef de Heer in het zand. Wie van u zonder zonden is,
Die werpen de eerste steen en toen dropen ze af.
Nou, Daniel had bij wijze van spreken die eerste steen kunnen werpen. Want in hem werd geen... Er staat er, God vond geen schuld in Daniel. Hij vond onschuld in Daniel. En dan zegt Daniel daarachteraan... Ook heb ik, o koning, tegen u geen misdaad gedaan. Want dat is niet mogelijk als je goden meer gehoorzaam mag zijn als de mensen. Dan doe je tegenover de mensen ook geen misdaad. Nee, zeker niet. Wat dacht je dan? Dat het ware geloof een misdaad is jegens de mensen? Dat leggen ze wel zo uit. Omdat het ware geloof onverdraaglijk is voor een godsdienstig ongelovig mens. Ja, natuurlijk. Maar daarom is het geen misdaad. En die koning Darius, nou die heeft dat absoluut geloofd. Wat Daniel zei. Want daar werd hij nou bepaald. Hè? Hij was in die strik gevallen en Daniel was staande gebleven voor zijn God. En God had hem in die kuil der leeuwen gered. Ja, ik moet hier eigenlijk nog wel 10 preken over houden. Over die leeuwenkuil van Daniel. Want er ligt zoveel in verklaard, mensen. Maar toen werd de koning bij zichzelf zeer vrolijk en zeide dat men Daniel uit de kuil trekken zou. En toen Daniel uit de kuil opgetrokken was, zo werd er geen schade aan hem gevonden, nog geen schrammetje, nog geen scheurtje in zijn klederen, terwijl hij in zijn God geloofd had. Terwijl hij in zijn God geloofd had. Terwijl hij zijn hoop en zijn vertrouwen op God gesteld had. En wie op God vertrouwt, dat is maar niet meer zo'n menselijk vertrouwen. Want kijk, ik heb pas onderscheiden de vriendelijkheid, de natuurlijke vriendelijkheid die een mens kan hebben. Want achter natuurlijke vriendelijkheid kan een hele scala ongerechtigheid schuil gaan. He, geloof ze niet als ze vriendelijk tot u spreken, zegt de Heer in zijn woord. Maar die vriendelijkheid die Gods volk is toegerekend uit de gerechtigheid van Christus. Die is totaal onderscheiden van de menselijke vriendelijkheid. De eigenschappen van de geloofsvriendelijkheid is totaal onderscheiden van de natuurlijke vriendelijkheid. De natuurlijke liefde is totaal onderscheiden van de goddelijke liefde. Het wordt niet meer verstaan in onze dagen. Zo gooi je alles op één hoop. Alles op. Hè? Lief zijn voor elkaar, geloof jij het voor mij, geloof ik het voor jou. Apelt en die mooie jongen. Mekaar in de mond spreken, hier en daar een waarschuwend vingertje. En de Heer neemt er niks. Dat gaat allemaal de leeuwenkuil in. Kijk, hoor maar. Toen beval de koning en zij brachten die mannen, die reformatorische dominees voor, die Daniel overluid beschuldigd hadden. En zij wierpen in de kuil der leeuwen hen, hun kinderen en hun vrouwen. En ze kwamen niet op de grond des kuils, of de leeuwen heersten over hen en ze vermorzelden ook al hun beenderen. Dat gaat de Heer doen met al degenen die aan de verkeerde zijde strijden. Die aan de zijde strijden, ja, dan strijd je aan de duivel. Er zijn maar twee kanten. Of je bent strijdende onder de banier van koning Jezus en dat wordt publiek gehoord. Dan maak je eigen bijbels vrij niet op een halve manier. Dan geef je niet alleen een getuigenis af, maar dan dominee kort, dan eis je ook een tuchtmaatregel tegen je ketterse collega's. En als je dat niet doet, dan staat hier je oordeel. Want over het huis van die Eli vreesde ook God. Er was ook een dominee. Die vreesde God hoor, die is mij wel met een schrik in de hemel gevallen. Maar over zijn geslacht werd het oordeel uitgesproken. Omdat hij zijn eigen niet bijbels vrijgemaakt had. Zo is God het had geboden. Nee, Eli had alleen een waarschuwend vingertje. Nou, die vinger is er niet alleen afgehaakt. Hij brak zijn nek. Dan zou je je nek breken. Want de Heer heeft geen medelijden met vlees. Ook niet met vlees van zijn kinderen. Nee, absoluut niet. Als je met Gods recht gaat sjoemelen, wel het ene doen en het andere nalaten, neemt de Heer geen genoegen mee. Ziet dat dan op de volkomenheid ervan? Nee, het ziet op het gebod Gods. Het ziet op Ezechiël 33. Je eigen vrijmaken, dan moet je eigen bijbels vrijmaken. Niet als een fariseer. Ik dank u, God, dat ik niet zo ben als die tollenaar. Nee, maar als je nou waarachtig een tollenaar voor God geworden bent, dan ga je Gods lof bezingen. Die gij geduriglijk eert. Ja? En dan komt de vijandschap openbaar. Als hij God gaat eren in zijn rechten en deugden, in Christus, nou mensen, dan hebben ze een leeuwenkuil voor je bereid. Nou, Gods volk zit er gedurig in, hoor, in die leeuwenkuil. Maar ze worden er ook gedurig uit verlost. Veel wederwaardigheden, veel rampen zijn des vrome lot. Maar uit die alle redt en God. Hij is hun heil alleen. Amen. Heere, gij zijt het. Alleen, gij zijt het geheel, gij zijt alles. Daniel in de kuil verlost.
De leeuwen, de muil der leeuwen toegesloten, ze konden geen kwaad doen. Want gij regeert over de wildste beesten, over de wildste volkeren. Gij eet met hoeren en tollenaren. Niet om ze in hun zonde te laten, maar om ze ervan te verlossen en om ze als reine maagd aan de Vader voor te stellen. Gewassen en gereinigd in uw bloed, want zonder bloedstorting geen vergeving. Gij wil geen stierenbloed, gij wil geen besnijdenisbloed. Gij wil het bloed van Christus zien gestreken aan de deurposten van ons hart. Heere, mocht gij uw slag nog slaan, vorst Immanuel. Gij die aan de spitsen treedt, dan zullen we u nalopen. Trek ons, Heere, achter de Heere Jezus aan, onze legeraanvoerder, in het strijdperk van dit leven. En mogen we volledig onderworpen zijn aan uw bevelen. Door de liefde en des geloofs. Door het geloof dat door de liefde is werkende. Elkaars lasten dragende. Een gewonde makker oppakken. En hem brengen in de lege plaats van Christus. Om hem te verzorgen. Heere, mag gij uw kerk herstellen. In de namen en van uw lieve zoon. Mocht gij uw wonderen nog groot maken. Waar we ook verkeren. Al verkeren we ook in ballingschap. Al verkeren we in de leeuwenkuil. Al verkeren we in de vurige oven. Het is het christendom vandaag onbekend. Maar uw volk is het bekend. Maar gij zijt verwinnaar in de strijd. En gij geeft uw volk de zegen. De buit van het overwonnen land. Viel zelfs de vrouwen in de hand. School niet mee uitgetogen. Heren, mocht gij nog Mordechais in de poort stellen. En dan zal dat gezien worden. Die mij eren, zal ik eren. Maar die mij versmaden, die zullen licht geacht worden. Verheerlijk uw naam en kracht in Jezus' naam. Amen. Gemeente, laten we nog zingen tot slot van Psalm 56. En daarvan het zesde zangvers. Psalm 56, het zesde zangvers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Nou, dat had de Heere al in het leven van Daniel gedaan voordat hij in Babylon kwam. Maar ook in de letterlijke toepassing mocht Daniel uit de leeuwenkuil getrokken worden. Dat lied op zijn lippen en in zijn hart. En de koning Darius zong met hem mee. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. En wat er verder volgt in dat zesde zangvers van Psalm 56.
Zijn naam.
laat ons dan eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.